Voordat ik begin wil ik eerst nog een zegen vragen over het woord wat ik wil gaan brengen. Heer, dank u wel dat u uw woord gegeven heeft. En dank u wel dat wij daar de vrijheid in hebben om uw volledige woord te lezen. En dat te leven, Heer. Maar Heer, we vragen u, werkt u met uw Heilige Geest door ons heen, dat het niet iets verstandelijks is, Heer, maar dat het geloven is, dat we het gaan doen, dat het praktisch is. Heer, opdat we een innere relatie met u mogen hebben. Heer, en geef dat we zo het licht in deze wereld mogen schijnen. Werkt u zo met uw Heilige Geest door ons heen. Amen. Zien jullie wat ik net geprobeerd heb? Onthoud dit goed. Wat mij wel vaker overkomt, lieve broeders en zusters, is dat ik wel eens, ik werk 40 uur in de week. Voor hedendaagse maatstaven, sommige mensen lopen dan nog wel eens te klagen van, oh, dat is echt heel veel. En tegenwoordig is het populairder om 36 of 32 uur te werken, veel minder. Maar wat me vaak overkomt, is dat ik dan thuis kom en dan denk ik, ach, ik ben echt helemaal bek af. En ik heb echt geen idee waar ik dit nou allemaal voor doe. Want dag in, dag uit ga je door en op een gegeven moment leef je van weekend tot weekend tot weekend tot weekend. En het gaat maar door en het gaat maar door. En soms is dat zelfs zo erg dat je hoofd op een gegeven moment zo vol zit dat je dus aan vakantie toe bent. Helaas zit dat er voor mij nog niet in. Hopelijk binnenkort wel. Maar ja, je vraagt je gewoon echt af, waar doe ik het eigenlijk voor? En ik wil het vanochtend met jullie wat daarover gaan hebben. Over waar doen we het voor. Maar allereerst gaan we het even praktisch maken. Ik heb voor jullie 8 stellingen. 8 stellingen. En om het makkelijk te maken, het wordt niet een volledige Nederland in beweging en alles. Heel simpel, ben je het er mee eens? Steek je hand op. Ben je het er niet mee eens? Steek je niet je hand op. Heel simpel. Ik denk heel binair, sorry, dat zit in mijn vakgebied. En als je het niet weet, dan ga je maar weg. Nee. Oké, zijn jullie er klaar voor? Stelling nummer 1. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft voor altijd bestaan. Ik zie heel weinig handen opgestoken, zelfs al eentje van alle aanwezigen die hier zijn. Stelling nummer 2. Een mens is niet beter af dan een dier. Beiden keren op een gegeven moment terug tot stof. Ook maar 1 hand. Oké. Het is beter te genieten van iets tastbaars dat je hebt, dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ik herhaal. Het is beter te genieten van iets tastbaars wat je hebt, dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ja, bijna alle handen. Maar nog steeds wel wisselend. Stelling nummer 4. Een arbeider slaapt goed of hij nu veel of weinig te verteren heeft. Maar wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten. Ook nog steeds wat twijfelachtig. Als jullie het nu nog niet weten, dan kunnen jullie gewoon het rustig op een gegeven moment mee naar huis nemen en dan er nog over nadenken. Volgende stelling. Wees niet al te rechtvaardig en al te verstandig. Maak het je niet te moeilijk, maar lever ook niet op los en haal geen al te dwaze dingen uit. Je zou voor je tijd dood kunnen gaan. Ja, ook al iets meer, maar nog steeds wisselend. Maar dit is heel interessant. De volgende zou wel eens heel controversieel kunnen zijn. Onder de 1000 mensen die ik heb onderzocht, heb ik maar 1 mens gevonden die wijs was. Maar dat was geen vrouw. Niemand durft meer een hand op te steken, hè? Dat, daar was ik al warm voor. Ja, leuk hè, van die controversiële stellingen. De ene laatste stelling. De snelsten winnen niet altijd de wedstrijd en de dappersten niet steeds de oorlog. Ja, bijna iedereen is het hier wel mee eens, volgens mij. En dan de laatste stelling. Gooi je brood uit over het water. Na lange tijd vind je het misschien terug. Beleg je bezit in 7 of 8 zaken. Je weet niet welke ramp de aarde kan treffen. Hebben we hier investeerders in de zaal? Ja, ik ga geen praatje over aandelen houden. Daar heb ik zelf ook helemaal geen verstand van. Ga ik niet doen. Ja, jullie raden waarschijnlijk al welke kant het op gaat. Maar het interessante om te zien is, eigenlijk al deze dingen die ik hier genoemd heb, die staan allemaal in de Bijbel. En toch zijn jullie het er niet allemaal mee eens wat er staat. En dat is begrijpelijk, dat hoeft ook niet. Maar wat belangrijk is, om niet zomaar deze versen uit de context te halen, maar te begrijpen van waar komt het nou eigenlijk vandaan? Waarom staat het er nou zoals het er staat? En daarom, ik ga het vandaag met jullie hebben over Prediker, de zin en onzin. Ik vind het eigenlijk, ja, toch wel, er zit wel wat fijns in het boek. Ja, ik weet dat het heet controversiële stellingen, maar het biedt ook een zekere nuchtere kijk op het leven. En daar hou ik ook wel van. Soms zeggen mensen ook wel eens van, oh ja, Friese zijn heel erg nuchter. Dus ik hou ook wel eens van een nuchtere kijk op het leven. Dat niet alles regenbogen en puppies en zonneschijn en dat soort dingen is. Maar er zitten ook wel andere kanten aan. Dus dat maakt het soms ook wel wat prettiger. En ik hoop vanochtend niet al te filosofisch te gaan worden. Want ik denk niet dat ik daar mensen heel gelukkig mee maak. Ik wil jullie graag wat vertellen over de context van de Prediker. Zoals jullie al uit die stellingen hoorden, zit er heel veel thema's in het Bijbelboek. En heel veel van die thema's eindigen op isme. Er zitten heel veel ismes in, en dat bedoel ik niet Christmas, nee. Denk bijvoorbeeld aan fatalisme, chauvinisme, nou we hadden al een controversiële stelling, cynisme of pessimisme. Ja, het is allemaal niet zo heel positief. Dat zijn veel van de thema's die hierin voorbij komen. De schrijver van het boek, dat is Salomo. Salomo heeft naast Prediker ook nog wel andere dingen geschreven. En Prediker valt eigenlijk in een bepaalde serie van boeken. En dat is heel interessant om te zien. Je hebt namelijk Hooglied, Spreuken en Prediker. Die serie van boeken, die 3. Dat is heel interessant. Als je het goed leest, dan merk je dat dat Hooglied vooral voortkomt uit wat Salomo in zijn jeugd heeft meegemaakt. Hij schrijft dat vanuit een jeugdige persoon die, nou, ik weet niet of jullie dat allemaal wel eens hebben meegemaakt als je jong bent en dan kun je heel erg op een roze wolk zitten en alles is liefde en het lijkt allemaal heel mooi en hij beschrijft het ook heel poëtisch. En dan merk je op een gegeven moment, dan kom je bij Spreuken. En dan heb je het gevoel alsof je te maken hebt met een persoon die op middelbare leeftijd is. En die mensen vertelt van, joh, dit heb ik meegemaakt. Let daarop, let erop. Het klinkt als, op een gegeven moment spreekt hij ook van, oké, mijn zoon, let daarop. Want dit heb ik meegemaakt. Let op bijvoorbeeld vrouwen die je proberen te verleiden om verkeerde dingen te doen. Hij geeft heel erg die waarschuwingen mee aan de kinderen. En dan kom je bij Prediker. En dat is ook dus geschreven door hem. En dit boek komt vooral voort uit het feit dat hij op hogere leeftijd is. Hij is een stuk ouder, heeft heel veel levenservaring opgedaan. En dat merk je ook gewoon heel erg. En hij kijkt ook nog terug op dingen die hij in zijn leven heeft gedaan. En van sommige dingen zelfs klinkt het alsof hij er spijt van heeft, hoe hij dat heeft benaderd. Nou, een ander thema wat heel veel terugkomt. Ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen. In Oud-Hollands heet dat ook wel ijdelheid der ijdelheden. Of in de Bijbel, de vertaling die ik lees, wordt het vluchtigheid genoemd. In het Hebreeuws heb je het woord hevel. En hevel betekent eigenlijk iets waar je geen grip op hebt. Ik heb jullie net laten zien met die rook. Van, ik probeerde dat vast te pakken, maar je hebt geen grip op. Je kunt het niet vastpakken, het glipt tussen je vingers door. Dus dat is eigenlijk de definitie van vluchtigheid. Want sommige vertalingen zijn ook nogal geneigd om daar neer te zetten van, oh, het is zinloos. Het heeft allemaal geen doel, maar dat is het niet. Het is gewoon, het is vluchtig, je hebt er geen grip op. Interessant feitje trouwens. Kennen jullie heel toevallig ook een persoon in de Bijbel die zo heet, die Hevel heet? Waarschijnlijk weet u het niet. Nee. Ik ga het jullie vertellen. De persoon in de Bijbel die als eerste vermoord werd. Wij zeggen vaak dat hij Abel heette, maar in het Hebreeuws is het Hevel. Dus Hevet Lamech. En dat hij, ja, het klinkt heel flauw, maar dan hoor je toch eigenlijk wel weer van dat die naam, dat hij dan ook weer betekenis krijgt over dat het leven van hem ook weer heel vluchtig was. Het was ook zo weer weg. Nou, de preek die ik voor je wil houden is niet om je negativiteit aan te praten. Echt absoluut niet. Ik zou alles behalve dat willen doen. Maar het uiteindelijke doel, en dat is vooral ook het doel van het boek Prediker, is om je nederig te maken. Dus het staat weer in groot contrast tot bijvoorbeeld de Toren van Babel. Nou, dan wil ik met jullie het woord openen. En de eerste twee schriftgedeeltes die ik met jullie wil lezen zijn Prediker 1, vers 1 tot 11, en Prediker 2, vers 1 tot 11. Prediker 1, vers 1 tot 11, en Prediker 2, vers 1 tot 11. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning van Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, hevel, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft een mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. En al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug. Om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien. Het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering van de vroegere dingen. Ook aan de latere, die nog komen, zal er geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. En hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Ik zei in mijn hart, kom toch, ik zal u op de proef stellen met blijdschap. En zie daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig. Over het lachen zei ik, dwaasheid. En over de blijdschap, wat brengt het teweeg? Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn. Mijn hart echter behield in wijsheid de leiding. En door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. Ik heb voor mijzelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Bijvoorbeeld pruimen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen. En in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen. En de genoegens van de mensenkinderen. Genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap. Want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richt ik mijn aandacht op al mijn werken, die ik mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Nou, als je deze teksten leest, dan lijkt het net alsof het best wel deprimerend is. Van ja, wat heeft het allemaal voor zin om al die dingen te doen? Ik bedoel, vooral hoofdstuk 2, dat duidt op iemand die letterlijk, nou ja, zo'n beetje echt alles heeft gedaan in het leven wat hij had kunnen doen. En echt grootse dingen, grote tuinen aangelegd, grote kudden verzameld. Het was een man van cultuur, van agricultuur, van architectuur. Het was iemand die echt alles wel deed. En je zou kunnen zeggen van, nou dan heb je echt alles. Dat zou echt vervulling kunnen geven. Maar dat was het. Dus blijkbaar niet. Want je ziet dat hij daarin zijn geluk toch uiteindelijk niet allemaal vindt. Want hij beseft zich constant, dus die heaven. Het is net als rook, het glipt tussen je vingers door. Dat constante besef Volgende stuk uit Prediker wat ik met jullie wil lezen is uit hoofdstuk 4, vers 7 tot 12. En helaas heb ik niet de tijd om met jullie het hele Bijbelboek te behandelen. Dus ik zou jullie ook willen meegeven dat als u op een gegeven moment van hier gaat, dat u dan ook zelf het eventueel nog doorleest en met die context die u nu weet. In hoofdstuk 4, vers 7 tot 12 staat het volgende. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er maar één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het, voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand die de een overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Ja, leuk hè, dit is zo'n tekst die echt heel vaak met trouwerijen wordt aangehaald. Ook weer een beetje uit de context gehaald, als je dat dan zo leest. Maar wat ik eigenlijk wel mooi vind aan deze tekst en ook tegelijkertijd wel heel herkenbaar is, dat contrast tussen die eenzaamheid en met anderen zijn. Wij leven tegenwoordig ook al in een tijd waarin heel veel mensen juist in die eenzaamheid raken. En in dit gedeelte wat we net gelezen hebben, merk je dus ook al wat het effect daarvan op Gent is. Hoe kan iemand dan staande blijven? Hoe kan iemand warm blijven als hij het koud krijgt? Hoe kan iemand zich verdedigen als hij wordt aangevallen? Ter voorbeeld, gisteren toen ben ik samen met vrienden nog gezellig wezen bowlen en uit eten geweest. En daar geniet ik dan van. Daar geniet ik echt heel erg van. Omdat dat gewoon goed is om samen met anderen dingen te doen. Om samen te zijn. En natuurlijk, er is ook een tijd om alleen te zijn. Maar het is zo onwijs goed om samen te zijn. Dus bij dit ook, ga ook bij jezelf na. Zijn er mensen in je omgeving waarvan je weet van hey, die staat eventueel alleen of die heeft niet echt mensen om zich heen. Probeer ze ook te omringen. Probeer zorgen dat je samen kunt oplopen. Dit is namelijk heel interessant. Ik had, misschien een aantal van jullie weten dat wel. Ik heb bij een christelijke studentenvereniging gezeten. En ja, we hebben wel een ontgroening gehad. Het was niet zo heftig als bij de seculiere wereldse studentenverenigingen, maar het was wel een ontgroening. Het was wel even pittig. Het idee van die ontgroening was eigenlijk, ze strippen de zekerheden van je weg, dus de zekerheid dat je constant te eten krijgt, dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je alle kleding hebt die je wilt, of dat je gewoon je eigen omgeving hebt. En doordat eigenlijk al die lagen van je weggestript zijn, ben je veel kwetsbaarder. En met de jaargroep, de andere mensen waar je dan mee bent, groei je meer naar elkaar toe. Tijdens die ontgroening leerden ze ons iets, en dat vergeet ik nooit meer, maar dat komt ook vooral omdat ze het 100.000 keer hebben herhaald, is de afkorting team. Together each achieves more. Dus Nou, nu weten jullie dat ook. Team staat voor Together Each Achieves More. Dus waar staat het voor? Nou, zie, nu vergeten jullie het ook nooit meer. Gedeelde smart is halve smart, zeggen ze wel eens. Nee. Nee, en dat is... En dat lees je dan ook zo terug in dit stuk. Van oké, als je samen bent, dan kun je gewoon veel beter met elkaar oplopen. Je kunt elkaar ondersteunen erin. Je bent veiliger. Want alleen, waar zwoeg je dan voor? Nou, de lessen die je uit deze stukken kunt halen, dat zijn er meer dan wat ik kan opnoemen. Maar dat is wat ik zei. Ik kan niet het hele boek bij langs. Dus ik wil jullie 5 lessen meegeven. Als eerste, wat ik dus al zei, die hevel. Je hebt geen grip op de dingen in het leven. Dat klinkt heel flauw. Ja, je kunt wel dingen proberen te creëren, maar je hebt niet grip op alles. En ik denk dat we dat ook wel moeten accepteren. Hoe gemeen dat ook klinkt. Er is hier maar één die op alles grip heeft en dat is God. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Hij heeft overal, of echt letterlijk alles grip. Wij niet. Hoe hard het ook klinkt. Tweede les. En dat is wat heel veel in prediker terugkomt. Geniet van het goede. Want het komt uit de hand van God. Hij heeft het heel vaak over van oké, wanneer u eet of drinkt, wees daarin gewoon dankbaar. Wees erin gewoon dankbaar voor wat u heeft, wat u van God gekregen heeft. Want het komt alleen van hem. Al het goede wat we ontvangen, komt alleen van hem. En daar mogen we van genieten. Vergeet dat ook niet. Nou, wat ook voorbij komt is, verblijd je in de werken die je doet. Oh, dit vond ik zelf wel een hele lastige les, eigenlijk nog steeds wel. Maar zo heb ik ook wel vaker gehad van ja... Nou ja, wat ik net ook al zei, dat werk, waar doe ik het voor? En met de studie heb ik dat ook gehad. Ik heb dat ook wel eens eerder tijdens een preek genoemd. Dat ik met de studie er moeite mee had om een of ander systeem te ontwerpen voor een koffieautomaat. Dat ik echt dacht van, ja, waar doe ik dit nou voor? Ik wil eigenlijk meer voor God leven. Maar er staat ook in het Nieuwe Testament, doe alles alsof je het voor God doet. En ik denk dat dat het ook makkelijker maakt. Nee, ik geloof dat dat het ook beter maakt en makkelijker maakt om ook te genieten van de werken die je doet. Wees blij dat je het kan doen. Verheug je in de kracht die je hebt. Wees dankbaar voor de dingen die je hebt. De vierde les die we uit Prediker kunnen halen is, let op de woorden die je spreekt. Hoofdstuk 4 vers 17 tot hoofdstuk 5 vers 6 gaat heel erg over de woorden die je spreekt. Onder andere hoe je tot God komt. Van oké, komen wij te overhaast met allerlei woorden? Komen wij gewoon binnenvallen of proberen we eerst te luisteren naar hem? Het gaat over de woorden die we naar anderen spreken. De beloftes die we doen. Houden we ons daar ook aan? Of zijn we te snel van allerlei beloftes doen? En dit is gewoon heel belangrijk. En de laatste les staat in Prediker 9 vers 1 tot 10. En daarin staat het volgende. In Prediker 9 vers 1 tot 10 staat: voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren. Hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet. Alles ligt voor hem. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen. De rechtvaardigen en de goddelozen. De goede, de reine en de onreine. Wie offert en wie niet offert. Wie goed is, vergaat het net als de zondaar. Wie zweert, net als wie bevreesd is een eed af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt. Dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan zij naar de doden. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen. Maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer. Maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. En nou komt hij. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief heeft. Al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Ze zeggen wel eens geniet maar drink met mate, maar ik zou zeggen geniet van wat God u gegeven heeft. Niet met mate, maar geniet. Wat heel belangrijk is, ik blijf hier niet bij, absoluut niet. Want zoals jullie net al hebben kunnen zien, is niet alles, het klinkt misschien heel realistisch of nuchter of filosofisch wat prediker allemaal zegt. Maar er is iemand die met meer wijsheid komt. Die iets beters te brengen heeft. En dat is Jezus. En daarom wil ik een aantal dingen noemen die hij zet tegenover wat prediker zegt, of eigenlijk ook ter aanvulling erop. Als eerst, als het gaat om de focus van waar let u op? Prediker heeft het gehad over van geniet, toch nog van de dingen die je hebt, want het is u door God gegeven. Maar Jezus voegt eraan toe, vanuit de bergreden, verzamel u geen schatten op aarde. Maar waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Maak u geen zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Wij kennen allemaal deze tekst. Jezus maakt ons duidelijk dat er één groot doel is in ons leven. En dat is ons richten op het koninkrijk van de hemel. En dat is door hem gekomen, door hem alleen. En wij mogen daar deel van zijn. Laat dat onze focus zijn. Dus het is niet vluchtig, want dit is een zekerheid. Dit is wel iets wat we vast kunnen pakken. Dit is wat binnen ons handbereik ligt. En ik hoop en bid natuurlijk ook voor u allemaal dat u dat ook vastpakt. Dat u daarmee aan de slag gaat. Een ander ding wat Jezus zegt, is het contrast tussen wat prediker duidelijk maakt over dat eerste hoofdstuk wat we hebben gelezen. Over de wind waait waarheen hij wil. En het draait en waait maar. En op een gegeven moment keert het weer terug en het gaat helemaal opnieuw. Maar Jezus heeft het in Johannes 3 over de wind waait waarheen hij wil. En een mens doorgrondt dat niet. Maar Gods geest die leidt ons. Het is Gods geest die ons leidt en durven wij daarop ook te vertrouwen. Wij hebben geen grip op Gods geest, maar durven wij wel te vertrouwen op wat hij in ons wil doen. En durven we dat dan ook los te laten. Stel als voorbeeld, hij zegt tegen ons, ga daarheen, ga dit verkondigen op straat. Of ga naar die mensen toe, breng ze een taart, geen idee, of een bloemetje. Durven wij te vertrouwen? Omdat wij dat zelf niet bedacht hebben, omdat wij zelf geen grip hebben op wat hij voor ons bedenkt, dat we dan ook gaan daarin. Durven we dat ook? Hij is uiteindelijk de enige die het hele plan kent. Wij niet. Wat ik net al zei, hij weet alles. Voor ons kan het vluchtig zijn. Voor ons is het vluchtig. Wij hebben daar geen grip op. Nou, wat ik dus vanochtend aan je verteld heb. Ik heb je verteld over prediken. Ik ben met jullie een aantal stellingen langs gegaan. Ik heb jullie verteld wat nou eigenlijk die definitie is van vluchtigheid. En dat wij niet grip hebben op alles in het leven. Ik heb jullie geprobeerd duidelijk te maken, hieruit ook, een stukje nederigheid. Van oké, wij mogen dat loslaten, gewoon bij God brengen. En niet dat wij alles proberen vast te pakken in het leven en op alles grip proberen te krijgen. Maar beseffen dat hij dat wel heeft. Ik heb voor jullie twee vragen om mee naar huis te nemen. Zometeen ook. De eerste is, ga goed bij jezelf na. Zijn er dingen in mijn leven waar ik grip op probeer te krijgen? Maar eigenlijk wel besef dat dat niet lukt. En de tweede is, durf je het ook volledig aan God te geven en ook los te laten? Vooral ook dat tweede. Stel je voor, ik heb een 200 euro biljet en ik zou dat aan Anja gaan geven. En terwijl ze het vastpakt, maar ik laat het niet los. Klopt dat dan? Heeft zij het dan daadwerkelijk? Is het dan ook van haar? En zodra ze het heeft en zodra ik het heb losgelaten, laat ik het dan ook. En is het dan niet, oh weet je wat, ik pak het weer terug. Laten we het dan ook bij God. Wachten we dan ook totdat hij het op zijn tijd, op zijn manier weer teruggeeft. Wat hij dan ook teruggeeft. In vertrouwen dus. Uiteindelijk gaat het erom dat we vertrouwen op God. Volledig vertrouwen in alles wat we doen. Omdat we mogen weten dat hij degene is die alles in zijn hand heeft. Amen.